Onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 9e psalm en daarvan het 10e en het 18e vers. Psalm 9, vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, en vers 18, noodruftigen vergeet God niet. Wij lezen het woord des Heren uit het boek Exodus, hoofdstuk 33, beginnend bij vers 12 tot het eind van dit hoofdstuk. En dan ook uit het volgende hoofdstuk 34, de versen 5 tot en met 9. Dus Exodus 33, vers 12 tot het einde en Exodus 34, vers 5 tot 9. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 111. Psalm 111, het zesde vers, zijn naam is heilig en geducht. En daarna doen wij belijdenis van ons geloof.
En Mozes zeide tot de Heere: zie, gij zegt op mij, voer dit volk op. Maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook... gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, en u na een gezicht niet mede zal gaan, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen, dewijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen, en ik u bij name ken. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wien ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen, over wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zou op mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrot stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in de kloof der steenrot zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij zijn gegaan. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid in overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en het vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich en hij zeide, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Toch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden en neem ons aan tot een erfdeel. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschappen der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, wij slaan vanavond op de 47ste zondag van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 47. Welke is de eerste bede? Uw naam worde geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. We zoeken eerst Gods aangezicht om zijn zegen te bidden. Heere, zo geeft u het ons ook op deze zondagmiddag weer, dat we samen in uw huis mogen vergaderen rondom uw goddelijk woord. We zeggen u er dank voor dat dat door u zo beschikt en bestuurd is in ons leven. En dat we nog altijd de vrijheid hebben om ongehinderd op te gaan naar de plaats van het gebed. En dat we ons mogen zetten onder datgene wat van uwentwege tot ons gesproken mag worden. Wat een voorrecht is het, Heere, dat we voortdurend weer dat onderwijs uit de schriften ontvangen mogen. En dat u ons wijzen wilt op die dingen die we moeten kennen. We zeggen u er dank voor dat dat ook vandaag weer kon. Dat de deuren van uw huis weer mochten worden opengezet. En dat we onze plaats hier weer mogen innemen. En dat het woord in ons midden ligt. En u weet, u Heere, we zijn samengekomen om opnieuw ons te buigen over dat onderwijs wat gij, Heere Jezus Christus, eens hebt gegeven. Toen gij uw discipelen hebt leren bidden. Toen gij tot hen gezegd hebt: gij dan bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. En met name die eerste bede vraagt onze aandacht. En wat een geweldige dingen staan daarin. Als het gaat over uw naam, Heere. Als het gaat over uzelf. En als onze catechismus ons gaat vertellen dat in de eerste plaats die bede betekent dat wij u recht zouden mogen kennen. Heere, dat zijn geen dingen die zomaar aan onze aandacht mogen ontsnappen. Geen dingen die we naast ons neer kunnen leggen. Geen dingen die we op de zesde plaats in ons leven mogen zetten of nog verder weg. Terwijl ze vooraf gegaan wordt door vele andere dingen. En dat is toch vaak de orde die wij aanbrengen. Eerst dit en dan nog weer wat anders en dan nog weer wat anders. En al die dingen van ons aardse leven en al die beslommeringen en al die bezigheden. En dan ook nog onze ziel en de zaligheid daarvan en de kennis van u en van uw genade in Christus. Heren, we hoeven er voor u geen camouflage omheen te doen. Want u weet precies hoe het is. En al zouden we het voor mensen nog kunnen camoufleren, en al zouden we het voor onszelf ook nog wel kunnen mooier maken, u ziet er doorheen en u weet hoe het is. Of dat zoeken van het Koninkrijk Gods inderdaad op de eerste plaats staat. Of dat kennen van u en die begeerte om daarin te vervolgen werkelijk zo belangrijk is. En of dat echt zo'n prioriteit in ons leven heeft. Ach, wij bidden van u, Heere, bekeer ons ook van onze geesteloosheid en van onze ongeïnteresseerdheid. Bekeer ons van dat aardse en dat platvloerse in ons leven. Dat met een schijn van recht en met een vorm van godsdienst toch nog zo vaak opgaat in dat tijdelijke. En dat daarin tegelijkertijd aan dat allernoodzakelijkste en aan dat ene nodige voorbij gaat. Ach, Heere, bekeer ons tot u, tot de waarachtige vrezen van uw naam en tot de gehoorzaamheid aan uw wil en tot de heilige begeerte om voor u te leven in waarachtige kennis van u. En als uw woord ons in die dingen gaat onderwijzen en als het ons voor de aandacht gebracht wordt wat dat dan inhoudt en wat eraan vastzit en wat dat met zich meebrengt en wat voor resultaat en vrucht dat in ons leven afwerpt. Heren, mogen we er dan niet alleen naar luisteren, maar wilt u dat terwijl wij luisteren, wilt u dan bewerken in onze harten dat wij echt u mogen kennen. En dat het onderwijs uit de schriften er dan ook aan dienstbaar mag worden gemaakt, dat in onze duisternis en onkunde en dwaasheid en onbegrip het licht mag opgaan en de waarachtige kennis van u mag beginnen. Of als het er is in beginsel mag voortgaan. Heren, u weet, wil dat zo zijn, dan zijn we aangewezen op het werk van de Heilige Geest. In elk opzicht. Want we hebben voor onszelf, in onszelf geen macht en geen bekwaamheid om ons datgene te geven wat nodig is. We zijn zo ongeschikt, heren. We zijn zo onbekwaam dat we niets goeds kunnen voortbrengen. En zal het in ons leven anders worden en anders blijven? En zal het in ons leven zo zijn, heren, dat we werkelijk geloofsgemeenschap met u mogen oefenen en dat wij die genade van Christus leren kennen en vertrouwen? En zal het in ons leven zo zijn dat de borg en middelaar ware betekenis gaat krijgen en dat we hem met ogen des geloofs gaan zien en met armen des geloofs gaan omhelzen? Dan zal dat er alleen zijn als u door uw Heilige Geest die dingen bewerkt. Heren, we erkennen het voor u dat het anders niet kan. Langs een andere weg is het onmogelijk. Wees ons dan om Christus wil genadig en bezoek ons met uw heil. Doe ons dat echt beseffen. Doe ons dat echt doorleven, heren. Wat u gezegd hebt, zonder mij kunt gij niets doen. Dan kan een dominee niet preken. En dan kan geen kerkganger echt luisteren. Zeker niet met een ontsloten hart. Dan kunnen we niets voortbrengen. Maar Gode zij dank, heren. En uw naam zij ervoor geprezen. U hebt in uw woord bekendgemaakt dat er bij u raad en uitkomst is voor hopeloze gevallen. We zijn hier met zoveel hopeloze gevallen bij elkaar in de kerk. Zoveel mensen die het echt uit zichzelf niet kunnen, wat ze zich misschien ook verbeelden en wat ze zichzelf ook hebben wijsgemaakt. Maar allemaal hopeloze gevallen, Heer. Mensen met een van nature een gesloten hart. Mensen van nature met blinde ogen. En na ontvangen genade, en u weet van wie dat in ons midden gelden mag, nog tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Nog niet in staat om vast te houden wat gij in onze handen legt. Nog niet in staat om u de Heere te dienen zoals we dat behoorden te doen. Maar iedere keer maar weer uit afwijken, iedere keer maar weer op een dwaalweg op een dwaalweg gaan. En iedere keer maar weer u de Heere reden geven om met ons op te houden. Maar gij hebt gezegd, o God, in uw woord, en dat is het doorlopend getuigenis van de Heilige Schriften, dat u het nooit doet om onzentwil, nooit om de verdiensten van een mens, nooit om de gerechtigheid die hij zou bezitten, maar dat u het alleen doet om uw grote naams wil. En dat is het enige wat dan overblijft. Ere, verheerlijk uzelf. En zie ons in Christus aan. En bezoek ons met uw heil, met de komst en de werking, de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Maak dat hij ons dierbaar wordt. Maak, heren, dat onze ogen opengaan voor dat schone zaligmakerswerk. Maak dat we er enigszins verstand van beginnen te krijgen, heren, wat het betekent als gij zondaren verlost. Zegen ons in deze kerkdienst. Zegen uw woord overal waar dat vandaag gebracht wordt. En laat dat gebracht worden in de kracht en met de mogendheid van de geest des Heren. Heren, als dat woord zo komt, dan zal het ook niet nalaten vruchten te dragen. Dan laat het wat na, dan werkt het wat uit. Dan is het ook dienstbaar aan de komst van uw rijk en aan de verheerlijking van uw naam. We bidden u, heren, voor alles wat op uw zegen wacht en wat zonder uw zegen mislukken gaat. In uw koninkrijk, waar dan ook, op welk terrein dan ook, het zij in de ambtelijke verprediking van het woord, het zij in andere ambtelijke arbeid, het zij op de scholen, heren, ook daar op de christelijke scholen moet dat onderwijs gezegend worden en zal het wat uitwerken, dan moet u er zelf in meekomen. Heren, we bidden u om die zegen. We bidden u om die zegen ook op het werk der barmhartigheid. Laat er iets van uw barmhartigheid in doorstralen. Heren, we bidden u voor hen die het moeilijk hebben. Ach, we hebben zoveel dingen in ons leven waar we onder gebukt kunnen gaan. De een onder dit kruis, de ander onder een ander kruis. De een is ziek en soms langdurig ziek of soms ongeneeslijk ziek. En de ander heeft een ander probleem in zijn of haar leven. Misschien een hele goede gezondheid, maar depressief. Gebukt onder een last die we ook niet zomaar af kunnen wentelen. Dat we onze gedachten niet kunnen controleren. En dat er zoveel dingen op ons aankomen en in onze geest, als het ware, alle andere activiteiten lam leggen, dat we maar op één ding geconcentreerd kunnen zijn en daarbij en daardoor tegelijkertijd ongeschikt worden om normaal in ons gezin of op ons werk te functioneren. Zo kan het ook zijn dat onze geest ziek wordt. En daar is bij mensen vaak maar weinig begrip voor. En dat kan het kruis dan nog eens een keer extra zwaar maken. En weer anderen hebben met teleurstellingen in hun leven te maken, met allerlei moeite, met allerlei zorgen. Het gaat soms zo anders als dat we gedacht hadden. Breekt ons zomaar bij de handen af. Uw doen is vaak zo wonderbaarlijk en zo raadselachtig. En wat we geprobeerd hebben, dat mislukt. Het zit soms helemaal scheef in onze gezinnen. De verhouding tussen man en vrouw is vaak verstoord. En we kunnen soms niet eens allerlei oorzaken aanwijzen, maar er is een verkilling en een verwijdering gegroeid. En hoe komt dat weer goed? We kunnen het soms met onze kinderen niet meer vinden, en onze kinderen kunnen het met ons niet meer vinden. En zo kunnen er problemen ontstaan, heren, in die relatie. En daar kunnen ouders pijn aan lijden, daar kunnen kinderen pijn aan lijden. En het is soms zo uitzichtloos. En dan weten we niet wat en hoe en waarheen. En zo kunnen er wat zorgen zijn. Het leven is inderdaad aan alle kanten verwond en verwoest en geschonden. Ach, heren, we bidden u dat gij in al die moeite geven wilt dat we de weg kennen. De weg gaan ook tot u. Tot u die helpt. Tot u die een toevlucht zijt. Tot u die raad weet en geeft. Heren, we moeten het toch een keer leren. En welk middel u daar dan ook voor gebruikt. Breng ons op die plaats waar wij in onze armoede en in onze moeite maar leren hopen op u en betrouwen bij u en schuilen bij u. Ook met de raadselen van het leven, met de vragen die we hebben en waar we geen antwoord op weten. U weet die vragen, heren. We praten er soms met een ander niet eens over, maar u weet ze. Zelfs al zouden we ze ook voor u niet neerleggen, dan weet u toch wat er allemaal zijn kan, dat het hart terneerbuigt en dat de ziel in zorgen doet neerzitten soms. Heren, we vragen u om uw kracht, om uw ondersteuning. En als er dan van uwentwege een kruis op deze of gene schouders gelegd werd, en als er dan moeite en zorg op ons pad geplaatst werd, en als we om dat kruis en als we om die last niet heen kunnen, leert u het ons dan om dat kruis u de Heere na te dragen, ziende op u. En geef gij zo kracht, zoals u Paulus kracht gaf, toen hij niet verder kon, toen hij van die doorn in het vlees zo graag verlost wilde zijn. Maar toen u hem te horen deed horen en toen u hem te geloven gegeven hebt, mijn genade is u genoeg. En dat is dan ook zo, heren. Dat is dan echt zo. We bidden u om uw hulp in alle dingen en om uw genade en om de vertroosting en de onderwijzingen en de vermaningen en de correcties en de besturingen van uw heilig woord. Amen. Psalm 89, het derde en het vierde vers. 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, en God is op het hoogst geducht in zijner heiligen raad. 3 en 4 van 89. Vanavond beginnen we met de overdenking van de eerste bede van het Onze Vader. Uw naam worde geheiligd. En daar geeft onze catechismus dan een verklaring van. Wat is dat, de naam van de Heere heiligen? Er worden heel wat dingen gezegd in antwoord 122. Ik licht daar eigenlijk maar één aspect uit voor deze kerkdienst, voor deze prediking. En dat is met name wat we in het begin van antwoord 122 vinden. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Want, en dat is een duidelijk goede greep van onze catechismus, zullen wij de naam van de Heere kunnen heiligen, dan moeten wij die naam van de Heere eerst kennen. Zullen wij God kunnen heiligen, kunnen grootmaken, kunnen verheerlijken, kunnen loven en roemen en prijzen, dan moeten wij God eerst kennen. En daarom staat dat heel terecht in dit antwoord op de eerste plaats. En wordt daar heel uitdrukkelijk terecht bij gezegd. Geef ons eerstelijk, geef ons in de eerste plaats dat wij u recht kennen. De naam heilige, de naam kennen dus in de eerste plaats. Dat is hetzelfde als God kennen. Gods naam, dat is maar niet zomaar een woord of een klank. Maar dat is de aanduiding van wie God zelf is. In de naam, of beter gezegd in de namen van God, openbaart hij zichzelf. Of dat nu zijn persoonsnamen zijn, of dat nu zijn wezensnamen zijn. Maar in al die namen die de schrift ons bekend maakt, daarin openbaart de Heere iets van zichzelf. De naam Heere, de naam God, de naam nog een keer Heere, maar dan met kleine letters geschreven. Of de eigenschappen Gods, de wezensnamen, zoals we er een zestal in het antwoord op deze vraag terugvinden. Zijn almachtigheid, zijn wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid. Ze drukken allemaal iets uit van wie God is. En het eerste wat we dan moeten doen, en wat er dan in ons leven zal moeten zijn, dat is dat wij die naam en dus God zelf recht kennen. Dat is mogelijk. Dat maakt de Heere zelf mogelijk. Want hij is niet een God die zich verborgen gehouden heeft, maar die zich heeft geopenbaard. God heeft zichzelf doen kennen. Waar heeft hij zichzelf dan geopenbaard? Hij heeft zich geopenbaard in de natuur. En hij heeft zichzelf nog klaarder te kennen gegeven in zijn woord. In de natuur is ook een stuk van de godsopenbaring. Denk even met mij aan het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, waar Paulus schrijft over wat er van God kennelijk, wat er van God kenbaar is, gekend kan worden in de natuur. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, die worden van het begin van de schepping in al zijn werken gezien. Althans, wie er maar oog voor heeft, die kan in de natuur ook iets van God leren kennen. Zijn almacht, zijn grootheid, zijn majesteit, zijn goedheid ook, tot op zekere hoogte. Maar nog veel duidelijker en nog veel heerlijker en nog veel completer heeft God zich geopenbaard in de Heilige Schriften. Want allerlei deugden waar we niet van lezen in de natuur, allerlei eigenschappen van God die in de natuur niet geonthuld en opgeopenbaard worden, die worden ons wel bekendgemaakt in de Heilige Schrift. Als het gaat over de genade Gods en als het gaat over de gerechtigheid Gods en als het gaat over die deugden die de Heere met name gebruikt als het op de verlossing van zondaren aankomt. Wel, dat vertelt de natuur ons niet. Dat lezen wij niet aan de hemelboog. Dat lezen wij niet op de zee. Daar kunnen we wel van alles en nog wat over God lezen. Maar de heilige naam van de Heere Jezus Christus, waarin God zich als een genadig God en als een barmhartig ontfermer geopenbaard heeft, die moeten wij uit de schriften leren kennen. Wel nu, God heeft zich inderdaad bekendgemaakt. En het bestuderen van die bronnen kan ons wijsmaken tot zaligheid. Niet dat die bronnen op zich ons al de zaligmakende kennis van God verschaffen. Kijk, wij hebben daarbij wel een leermeester nodig. Het lezen in het boek der natuur of het lezen in de schrift zal zonder leermeester ons ook nog geen nuttigheid brengen. We hebben inderdaad een leermeester nodig. En we moeten naar school toe. Om God te leren kennen, moeten wij naar de school van de Heilige Geest. Maar u zegt, wat is dat dan, God kennen? Wat bedoelt onze catechismus als het hier gaat over, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Is dat dan dat we een hele hoop van God weten? Dat we een aantal feiten, zoals de Bijbel ons die bekend maakt, kunnen navertellen, dat we weten dat God eeuwig is en alomtegenwoordig en alwetend en almachtig en genadig en goed en barmhartig en waar, getrouw. Dat we weten dat God drie enig is, Vader, Zoon en Heilige Geest, één in wezen, drie in personen. En dat we nog meer van die dingen van God kunnen zeggen. Nee, die kunnen we allemaal weten. Simpelweg door te lezen in de Bijbel. Simpelweg door te luisteren naar de prediking. Simpelweg door je lessen op catechisatie te leren als het over die dingen gaat. Zo kun je dus wel een aantal feiten van de Here weten. Maar dat is nog niet. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Kent u de koningin? Ja, wie kent de koningin niet? U weet haar naam, u weet van haar ouders, u weet van de man, u weet van die drie kinderen die ze hebben, u weet waar ze woont, u weet wat haar taak is, u weet, als u de krant leest, waar ze op staatsbezoek gaat, en als je een blad als vorsten leest, dan weet je nog veel meer van haar, dan weet je nog hoe ze eruit ziet vanwege de vele foto's, en dan weet je nog hoe ze kijkt, en enfin, al die dingen. Wie weet dat nou niet? Wie kent onze koningin nu niet? Je kunt misschien ook nog wel een aantal eigenschappen van de noemen, als u eens wat meer over haar gelezen hebt. Natuurlijk, we kennen onze koningin. Kent u onze koningin? Bent u wel eens bij haar op de thee geweest? Hebt u wel eens een gesprek met haar gehad? Hebt u zo wel eens intiem het een en ander uit uw eigen leven aan haar verteld? En heeft zij wel eens zo heel intiem wat uit haar leven aan u verteld? Heel vertrouwelijk. Heb je zo geregeld contact met haar? U begrijpt het al wel, er is verschil tussen kennen en kennen. Er is een verschil tussen de koningin kennen uit het blad vorsten of uit de krant, of de koningin kennen door persoonlijke ontmoetingen met haar. Als ik aan u vraag, kent u de koningin, dan zegt u ja. Althans, ik denk dat dat van de meeste van ons geldt. Uitzonderingen misschien daar gelaten. Ja, we kennen de koningin, want je leest wel eens wat en je hoort wel eens wat en je ziet wel eens een foto enzovoort. Maar als u aan prins Klaus vraagt, kent u de koningin der Nederlanden? Dan zegt hij op een andere manier ja of niet. Er is verschil tussen kennen en kennen. En als het nu gaat om het kennen van de Here, dan is dat maar niet een kennis die je uit de boeken haalt en die theorie voor je gebleven is. Dan is dat maar niet een kennen van de Here die bestaat uit het weten van een aantal feiten en feitjes en een aantal dingen die, ja, natuurlijk in de Bijbel staan, in een catechisatieboekje staan. Maar dan is dat zo'n kennen die het resultaat is van ontmoeten. Van omgaan met de Here. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Dat is niet, Heere, mogen we een hoop van u weten, zoveel als wat er te weten is. Maar wilt u zich aan ons openbaren, wilt u ons geven. Ik denk aan een uitdrukking uit de 25e psalm. Wilt u ons geven Gods verborgen omgang. Die vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het kennen van de Heere, dat is niet kennen op een afstand. Dat is niet kennen in theorie. Dat is niet kennen met het verstand. Dat is niet kennen, maar dat is kennen in de ontmoeting. Dat is kennen uit ondervinding. Als God een werkelijkheid voor je wordt, als hij de levende God wordt, als hij in je leven komt, als hij inbreekt in je leven, als hij langs welke weg dan ook en met welke openbaring van welk aspect van zijn heilig wezen dan ook in je ziel komt, als hij tot je gaat spreken en als je er met heel je bestaan bij betrokken raakt. Nou, dat is een kennis die niet de deel van alle mensen is en ook niet de deel van alle kerkmensen. Want ik denk toch wel dat er heel wat kerkmensen zijn die de Heere kennen op dezelfde manier als waarop wij allemaal onze koningin kennen. Van horen zeggen. Theorie. Zonder dat we ooit in die privésfeer ooit is echt één keer met haar een gesprek hebben gehad. En bovendien dat kennen van de Heere zoals dat hier bedoeld wordt en zoals het in de schrift herhaaldelijk bedoeld wordt, dat is altijd ook een hele persoonlijke zaak. Dat heb je niet omdat je kerklid bent. Dat heb je niet omdat je in een christelijk gezin opgevoed bent. Dat heb je niet omdat je vader het ook had. Dat is geen erfenis. Dit kennen van de Heere is een uitermate persoonlijke zaak. Zoals alles in het zalig worden een persoonlijke zaak is. Het gaat om die persoonlijke ontmoeting met de Heere, heel apart. En die persoonlijke kennis van hem als hij tot mijn ziel spreekt. Zoals je dat hebt in het Hooglied bijvoorbeeld. Als de bruid en de bruidegom van elkaar zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. En als ze elkaar heel persoonlijk ontmoeten in een situatie waarin er geen derde bij is. Zo persoonlijk. Waar komt die kennis van de Heere vandaan? Ik zei het u al, hij komt uit de bronnen, hij komt uit de boeken, het boek der natuur, maar vooral het boek van de Heilige Schrift. Maar nogmaals, dat dan toegepast, dat dan toegeëigend, dat dan thuisbezorgd, dat dan in het hart uitgewerkt door de hemelse leermeester, de Heilige Geest. Ja, daar heb je een andere leermeester voor nodig dan voor allerlei theologische kennis. Ten aanzien van theologische kennis en ten aanzien van allerlei geloofsbegrippen kun je nog volstaan met een vader of moeder die er een beetje in thuis zijn en die je als kind in die dingen beginnen te onderwijzen. Bijbelse geschiedenis en een beetje van de kerkgeschiedenis en een beetje van de geloofsleer. En je kunt volstaan met een dominee die catechisatieles geeft. En als je verder wil gaan, dan kun je volstaan met een hoogleraar in de theologie. Daar kun je heel wat van leren. En dan sluit je het op. En dan weet je het met je intellect. Maar zullen wij die hele persoonlijke kennis van de Heere krijgen, daar kan geen vader of moeder echt iets aan bijdragen en geen predikant ook en geen hoogleraar in de theologie, al is hij nog zo onderwezen zelf in de schriften, daar heb je voor nodig een hemelse leermeester, de Heilige Geest. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En ik denk ook aan een woord dat we lezen in de profetie van Jeremia, het 31ste hoofdstuk, een van die heilsbeloften. Ze zijn niet zo dik gezaaid in de profetie van Jeremia, maar ze zijn er toch bij deze tranenprofeet. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Ze zullen me allemaal kennen. En hoe hebben ze de Heere leren kennen? Nou, toen de Heere zijn wet in hun binnenste ging geven en toen hij die in hun hart ging schrijven en toen... Toen de Heere zijn wet in hun binnenste ging geven en toen hij die in hun hart ging schrijven en toen hij zich in hen en aan hen ging openbaren door zijn Heilige Geest. Ja, we zijn dus totaal afhankelijk van de onderwijzingen van de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat we er zelf nu lijdelijk bij zouden mogen blijven zitten. Kijk eens, als een kind op school een aantal dingen moet leren, dan moet dat kind natuurlijk ook wel meewerken. Ik denk dat er weinig dingen zo moeilijk zijn voor een onderwijskracht, voor een leerkracht, dan een kind dat altijd met zijn gedachten ergens anders zit. Dan kun je vertellen wat je wil, maar dat kind dat heeft gewoon geen aandacht. En dat is thuis ook soms. Andere dingen die met het woord van de Heere, met de Bijbel, met de kerk, met de geleer der kerk te maken hebben. Maar dat kind dat heeft helemaal geen idee om daarnaar te luisteren. Want dat is met zijn gedachten. Hij is bij zijn vriendjes en bij zijn speelgoed en bij allerlei andere dingen. En iedere keer valt het moeder in de reden. Nou ja, je geeft het dan maar op. Want er is op dat moment niks te beginnen. Kijk, als de Heilige Geest zo onderwijs moet geven, dan komt er weinig resultaat. Maar daar waar de Heere een begeerte gegeven heeft om onderwezen te worden. Daar waar de Heere leergierigheid gegeven heeft. Daar waar we onze gedachten begeren te concentreren op het onderwijs uit de schriften. Daar heeft die Heilige Geest, die hemelse leermeester, gelegenheid om die kennis van God te werken en toe te passen. En in het hart een plaats te geven. Belangstelling mag toch wel verwacht worden als het over de Heere gaat, nietwaar? Ik zei, er is misschien niks zo moeilijk voor een onderwijskracht als kinderen die hun aandacht er niet bij hebben en die de gedachten overal hebben, behalve bij wat dat bij de les die geleerd moet worden. Er is voor de Heilige Geest, als ik het zo mag zeggen, niets dat zo teleurstelt als wanneer hij een mens zoekt te onderwijzen in die allerbelangrijkste dingen van de kennis van God en van de deugden Gods en van het wezen Gods. En als die mens altijd zijn aandacht bij andere dingen heeft. Met dit bezig, met dat bezig, met nog eens wat andere dingen bezig. En de kennis des Heren ontbreekt. Hoe staat het met die mens die geen enkele moeite doet om God te leren kennen? Wat zou je van hem moeten zeggen? Van die kerkganger die naar de kerk komt, dat wel. En trouw soms ook, maar die... Ja, die er toch eigenlijk geen moeite voor doet om de Heere nou persoonlijk te leren kennen. Wat heeft zo iemand voor een ziel? Wat heeft zo iemand voor een hart? Zit daar nou haar liefde tot de Heere in zo'n hart? Zit er nou begeerte om de Heere te kennen in zo'n ziel? Nee, natuurlijk niet. Dan zou het wel anders zijn. Wie ooit... In het onderzoek van de wegen en van de inzettingen des Heren, wie ooit in de kennis van God zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Doorzoekt die ijverig en bestendig. Het is toch de moeite wel waard, zou het niet, om over God en over de deugden Gods te mediteren. Het is toch de moeite wel waard? Is dat niet zo? kunnen we nou wel altijd aandacht voor de radio hebben en voor de nieuwsberichten en voor de krant en voor allerlei nieuwtjes die dan niet in de krant komen, maar die in onze kennissenkring dan zo belangrijk zijn dat we er soms uren over moeten praten. Kunnen we nou wel altijd belangstelling hebben voor de aardse dingen en voor de kinderen en de kleinkinderen en hoe het ermee gaat en of dat kleine ziektetje al een beetje genezen is en of die teen al een beetje recht komt te staan en al die kleine dingen waar we soms zo druk mee zijn. Kunnen we wel al die dingen uitmeten en daar onze tijd aan besteden? En God en de deugden Gods en de werkelijkheid van zijn genade en van zijn eeuwigheid en van zijn heiligheid en van zijn algenoegzaamheid en van zijn alwetendheid vergeten en buiten ons leven plaatsen? Dat bewijst alleen maar dat wij wel een hele hoop dingen hebben, maar God niet. Is daar nou echt geestelijk leven in zo'n mens? Echt geestelijk leven. Leven dat uit God is. Het leven dat uit God is, dat keert toch ook terug tot God. Als God toch in ons leven gekomen is. En als we er maar wat van gezien hebben, van wie hij is en wat hij doet. Wat is de reflex van onze ziel dan? Wat was het bij Paulus? Opdat ik hem kenne. Moet u eens nemen, de catechismus noemt er maar een paar, 6 van die deugden van de Heere. Zou dat nou niet de moeite waard zijn om die eens voorwerp van onze studie te maken, van onze heilige meditatie, om daar nou eens mee te gaan zitten? De catechismus noemt hier de almachtigheid Gods. En of je nou in het boek van de natuur begint of je begint bij het boek van de schrift, je vindt de almachtigheid Gods in beide. De grootheid van de Heere waarmee hij alles gemaakt, geschapen heeft en waardoor hij alles nog draagt en onderhoudt. De grote, geweldige dingen van het ganse heelal, dat onmetelijk is en niet voor te stellen groot en groter dan dat onmetelijke heelal met zijn duizenden zonnestelsels is God. En hij heeft het niet alleen geschapen, hij heeft het niet alleen uit het niets tot aanzijn geroepen, maar hij draagt het ook nog voortdurend in de holte van zijn hand. De almachtigheid Gods, waarmee hij alle dingen beschikt en bestuurt en regelt en leidt in uw leven, in mijn leven, in het leven van de volkeren, in het leven van de ganse aarde, in het leven van al die hemellichamen, in de dierenwereld, in de plantenwereld. Al die dingen, die worden door hem gedragen en onderhouden en daar heeft hij voor nodig een almachtige kracht. Nou, denk daar nou eens een uur over na. Of betrek het op het verlossingswerk van de Heer. Wat een almachtige kracht komt daarin openbaar. Heb u er wel eens erg in gehad hoe hard uw hart is? Heeft de Heilige Geest u dat wel eens laten zien, dat ons hart van nature gesloten is? De Heilige Geest ons wel eens laten zien dat wij verdorven zijn? Hoe wordt dat nou weer hersteld? Hoe komt dat nou goed? Hoe gaat dat gesloten hart open? Hoe wordt dat stenen hart veranderd en vervangen door een vleesen hart? Hoe zal dat gaan? Als het van ons moet komen, gaat het niet. Als het van mijn medemens moet komen, die misschien nog zoveel van me houdt, dan gaat het niet. Want je kunt het als vader of moeder aan je kinderen niet geven. En je kunt het van niemand ontvangen. Als het van ons moet komen, is het een hopeloze zaak. Hoe wordt die verdorven zondaar? Hoe wordt die schuldige mens? Hoe wordt die mens die eigenlijk ja, zo beleiden we dat toch, ongeschikt en onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hoe wordt die gered? Wat voor kracht is daarvoor nodig? Wat voor macht moet de Heere daarvoor gebruiken? Hij moet zijn almachtigheid gebruiken om dat gesloten, dat met 7 en meer grendels vergrendelde en toegesloten hart te openen. Hij moet zijn almachtigheid gebruiken om die mens die dood is in de misdaden en in de zonde tot leven te roepen. Er moet een wonder gebeuren, niet minder groot dan de opwekking van een dode. En dat kan alleen een almachtige God. Wel, als je dan eens in aanraking gekomen bent door het werk van de Heilige Geest, met die hopeloosheid van je situatie. En met de geslotenheid en de verdorvenheid van je hart en van je bestaan. En als je erachter gekomen bent in beginsel dat het een hopeloze toestand is waarin de mens sinds hij zondaar geworden is verkeerd. Zou het dan niet nuttig, zou het dan niet nodig zijn om door de Geest Gods onderwezen te worden in de almachtigheid des Heren? En om daar eens over te mediteren. En zoiets zou je kunnen zeggen ten aanzien van die andere deugden ook. De wijsheid Gods. Begin maar weer in het boek der natuur en ga maar door naar de Heilige Schrift. En de goedheid Gods. En de gerechtigheid Gods. De gerechtigheid. Dat de Heere de zonde niet door de vingers kan zien. Dat de Heere de ongerechtigheid moet bezoeken. Dat hij terrein van ogen is en dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En dus openbaart de Heilige Schrift ons de straffende, de eisende gerechtigheid Gods. En een mens die daarbij bepaalt en daaraan herinnert en daarvoor geplaatst wordt, die kan niet anders zeggen dan met de dichter van de 143e psalm: ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want Heere, gij zijt rechtvaardig, gij zijt recht in al uw doen en al uw richten. En als u in uw gerechtigheid het oordeel over mijn ongerechtigheid brengt, en als u mij onder dat oordeel doet bezwijken, dan doet u geen onrecht, maar dan krijg ik de vergelding des loons. En dan toch, en dat is ook gerechtigheid. En dan kom je met die deugd Gods nog in geen jaren klaar als je daarover mediteren mag. En als de Heilige Geest op de school die hij houdt daarin onderwijzen gaat, dan kom je er nog in een leven niet mee klaar met die ene deugd van de gerechtigheid Gods. Want dit hoort daar ook bij, terwijl die gerechtigheid Gods mij moest veroordelen en mij moest verdoemen vanwege mijn afwijkingen en vanwege mijn ongerechtigheden. Heeft God toch zijn gerechtigheid geopenbaard in het evangelie? Hoe dan? Doordat hij in het evangelie spreekt van de Heere Jezus Christus, de Heere onze gerechtigheid. En op hem heeft God al onze ongerechtigheden doen aanlopen. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. En zo is hij naar het kruis gegaan. En zo is hij geofferd op het vloekhout, op het altaar van de toorn Gods. En zo heeft hij alle gerechtigheid vervuld. En nu is de gerechtigheid van God in Christus strafeisend geworden. Maar voor alle die in Christus zijn, is die gerechtigheid Gods diezelfde vrijsprekend geworden. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid, gemeente, daar kom je nog geen jaren mee klaar. Met die ene deugd van de gerechtigheid Gods. En als je dan weet dat je een verloren zondaar bent, en als Gods Geest je dat door zijn werk, door zijn overtuigend werk, aan de weet gebracht heeft, zou het dan niet lonend zijn om over die deugd van de gerechtigheid Gods te mediteren en te luisteren naar wat de Geest daarin tot de gemeente zegt? Oh, en zo kun je doorgaan, ook met die andere twee die nog volgen. Het zijn allemaal preken op zichzelf. Elke deugd, elke volmaaktheid in de Heere. En wat begeert de ziel die door de Heere is aangeraakt ernaar om daar wat meer van te weten. En wat een zaligheid ligt er juist in het onderzoeken van de diepten Gods. Dat is het werk van de Heilige Geest immers. Nou, mediteert u dan zelf eens over die andere, de barmhartigheid, dat God zich ontfermt over het ellendige. En als je dan een ellendige weet, dan moet je het van die barmhartigheid hebben. Zou je er dan niet eens over denken? Zou je dan de Geest eens niet vragen, Heilige Geest, geef me eens een les, zodat ik verstaan mag wat de barmhartigheid Gods inhoudt en de wijs, de waarheid Gods, Gods trouw, dat Hij dezelfde blijft, dat Hij niet laat varen de werken zijner handen. En als je dan na ontvangen genade weer eens ontdekt hebt, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ik heb de herder onbedacht uit oog verloren. Ik weet ook niet meer hoe ik terug moet. Daar lig ik nu, met gebroken benen. Door mijn afdwalingen, zonder dat de herder mij wat kon, zonder dat de herder wat voor me kon doen, ben ik in mijn eigen dwaasheid in een ravijn gestort en ik kan er nooit meer uitkomen. Als je die ontdekking eens doet in je leven, dat je het opnieuw verzondigd hebt door bij de Heere vandaan te gaan, door op eigen gekozen wegen te gaan, waarop het verderf loert en waarop de vijand je te machtig wordt. Als je die ontdekking in je leven eens doet, dat je door welke verzoeking dan ook bevangen bent geworden en dat je je ogen van de Heere hebt afgetrokken en dat je bij de kudde vandaan gezworven bent, hoe kom je dan terug? Hoe kom je weer tot behoud? Hoe kom je tot kennis opnieuw en de beleving opnieuw van Gods genade? Waar moet je het dan van hebben? Van onze ijver, van onze inspanningen, van onze trouw? Ach, daar is niks meer van over. Er is niks meer van over. Zijn wij dan zo trouw geweest? Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij zijn van u afgeweken. Wij hebben goddeloselijk gehandeld. En moet je dat niet met schaamte en met smart erkennen en beleiden? Waar moeten mensen het dan van hebben? Van die deugd, van de trouw van God. Zou het niet de moeite waard zijn om daar eens wat meer van te weten te komen? En dat is meer te onderzoeken. Gemeente, in andere woorden, er is geen eind aan. En omdat er geen eind aan is, daarom heb je je leven lang werk. En heb je de eeuwigheid er ook nog bij nodig. Om de diepten Gods te onderzoeken. Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. Durven we dat met een eerlijk geweten te bidden? We moeten het wel bidden, want buiten die kennis van God om is er geen leven. Maar durven we dat met een eerlijk geweten met onze catechismus mee te bidden? Geef ons eerstelijk dat we uw recht kennen. Dan kun je alleen maar met een eerlijk geweten bidden als je er ook wat voor wil doen. Als dat je hartelijke begeerte is om God echt te mogen kennen. Ja, en zo werkt de Heilige Geest dat dan in het leven van zondaren. En dan zijn ze er ook geweest. Ik bedoel, dan weten ze het uit die ondervinding. Zoals ik dat zo pas al zei. Dan kennen ze God. Dan kennen ze, noem maar weer, die gerechtigheid Gods. Dan kennen ze die deugd van de almachtigheid Gods, omdat ze er in hun leven ondervinding van hebben. Dan kunnen ze er niet over praten. Dat ook wel. Maar dat kunnen er zoveel. Maar dan kunnen ze er ook uit praten. Je moet het meegemaakt hebben. Dat zeggen we ook wel eens ten aanzien van dingen hier op aarde, niet waar? Je moet het meegemaakt hebben. Je moet het meegemaakt hebben. Dat er een kind van je in het ziekenhuis lag. En dat je niet weet waar je, dat je niet wist waar je het zoeken moest, omdat het zo ernstig leek. En de dokter je eigenlijk maar weinig hoop meer gaf. Je moet het meegemaakt hebben. In die worsteling te verkeren aan de troon. God, zo Heere, spaar mijn kind. Dan kun je eruit praten. En als je dan een ander ontmoet die net zo'n soort ervaring gehad heeft, voegt u wel, dan begrijp je elkaar. Je moet het meemaken. En zo is het met zoveel dingen. En zo is het ook met geestelijke dingen. En als een ander op je pad komt en die praat er alleen maar over, ja, God is almachtig. Oh ja, God is zo almachtig. En nog een paar dingen. Dan zeg je, ja jong, maar heb jij dat nou in je leven ondervonden ook? Waar en wanneer en hoe heb je dat nou ondervonden? Dat God de almachtige werd in jouw leven. En dan voel je, dan klikt het niet. Want die herkenning ontbreekt. Maar als Gods geest gaat werken, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, ze zullen me allemaal kennen, van de kleinste af tot de grootste toe, dan, ja, dan is daar ook die herkenning. Gemeente, nog een paar dingen ten aanzien van de resultaten die kennis van de Heere heeft en nalaat in het leven. Drie dingen. Als de Heere door zijn Heilige Geest dat nou werkt. Ik ga nog niet verder over dat heiligen en dat hij dat roemen en dat prijzen en dat slot van antwoord 122. Dat komt bij leven en welzijn een volgende keer wel. Maar als de Heere door zijn Heilige Geest dat werkt, dat we hem beginnen te kennen, wat laat dat dan na in je leven? Heeft dat dan nog effect in je leven? Als je op school een aantal dingen leert, dan laat dat wat na. Als je bij voortgezet onderwijs of bij een of andere specialistische opleiding of bij een of andere beroepsopleiding een aantal dingen leert, een aantal vaardigheden leert, een aantal dingen je eigen maakt, dan laat dat wat na. Dat blijkt dan ergens uit. Is dat nou zo ook met de kennis van de Heere? Als dat waar is in mijn leven, geef dat ik eerstelijk u mag kennen, waarin openbaart zich dat dan? In de eerste plaats openbaart zich dat dan in de heiliging van mijn leven. Dat in de eerste plaats. De heiliging van mijn leven, is dat het resultaat van de kennis van de Heer? Natuurlijk, gemeente. Want als wij gaan ontdekken hoeveel rijkdom er is in God, en ik noemde u zomaar even een paar dingen, en ik hoop dat u dan daardoor tegelijkertijd toch ook al iets gaat beseffen van hoe groot in deugden en hoe vol en hoe heerlijk God in zijn wezen is. En er is nog veel meer te noemen. Veel meer. Maar als we daaraan beginnen te studeren, door de geest verlicht, als we daarin beginnen onze vreugde te vinden, in die rijkdommen, in de heerlijkheid van God en van wie hij is en van wat hij doet en van wat hij zijn zal enzovoort, als dat de lust en de begeerte van mijn hart wordt, dan kunnen ze de wereld van mijn cadeau krijgen. Dacht u niet? En dan kunnen ze al de genoegens van de wereld erbij cadeau krijgen. Want dit gaat toch veel, veel, veel al die andere dingen te boven. Als je God tot je deel kunt krijgen, de genadige, de barmhartige, de alwijze, de eeuwige, de getrouwe, de alomtegenwoordige God. Als je God in Christus tot je deel kunt krijgen. En als Hij zich aan mijn ziel wil openbaren. En als ik kan ontvangen de verborgen omgang met de Heere, waarin de Heere het mij laat weten dat hij in liefde en ontferming op me neerziet. Wat zal ik me dan nog druk maken om zoveel andere dingen in dit leven? Meer, wat zal ik me dan nog druk maken om alles wat de wereld me biedt? Wat schiet ik daar dan nog mee op? Als ik hoop begin te krijgen dat ik eeuwig God mag dienen in zijn tempel. En dat ik zijn aangezicht mag aanschouwen. En dat ik daar pas mijn hart kan ophalen om de diepten Gods te onderzoeken. En kennen gelijk ik gekend ben. Zegt u dan maar wat de wereld daar tegenover kan zetten waarmee de wereld kan concurreren. Zegt u het maar. En wat de zonde daar tegenover kan zetten. En wat de boze lusten van mijn hart daar tegenover kunnen zetten. Begrijpt u als ik zeg dat vrucht van de kennis des Heren heiliging des levens is? Dan is het geen last meer. Dan wordt het een vreugde om in de dingen des vaders bezig te zijn. Zoals de 12-jarige Jezus dat tegen zijn moeder zei. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dan is dat een vreugde. En dan zijn er zo'n hoop dingen die je daar eigenlijk bij in de weg staan. En waar je in je dagelijkse roeping niet aan ontkomen kunt. Dat niet. Maar je betreurt het wel eens. Dat die zo vaak veel van je tijd opslokken. Dat je aan dat geestelijke oefenwerk. Aan dat geestelijke huiswerk van de school van de Heilige Geest. Vaak maar zo weinig toekomt. En dan kun je je tijd helemaal niet meer verknoeien met allerlei ijdelheden. Die tijd komt toch nooit meer terug. Als het een begeerte geworden is om jezelf te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs, dan kom je altijd tijd tekort. En als je toch al tijd tekort hebt, dan moet je zeker geen tijd verbeuzelen. Het tweede. Als de Heere door zijn Heilige Geest die kennis gaat geven, kennis van God, dan is dat de tweede vrucht is dat de mens ootmoedig wordt. Hoe meer je van God leert kennen, hoe ootmoediger een mens wordt. Deze kennis doet ons niet omhoog reizen en doet ons niet over straat gaan met een air van nou weten we het en nou kunnen we het een ander ook eens een keer vertellen. Maar deze kennis brengt een mens naar beneden. Brengt een mens in de diepte. Voorbeeld Job. Aan het eind van het boek Job gaat God Job onderwijs geven in wie hij is. Niet dat Job nog niks wist van God de Heer. Ik had zich al geopenbaard aan Job en Job kende de Heer. Maar Job wist nog maar heel weinig van de Heer af. Want hoe ver komen we trouwens in deze bedeling hier op aarde. Er waren in ieder geval een aantal dingen van God die Job kennelijk nog niet wist. Toen antwoordde God Job in een onweder. En toen liet de Heere Job eens lezen in het boek der natuur, wat hij er nog nooit zo in gezien had. Toen liet hij hem een paar van die beesten zien die hij geschapen had. De krokodil en de nijlpaard. En toen liet Gods Job zo naar die beesten kijken, dat Job in die schepselen de grootheid van zijn schepper begon te zien. En toen Job zo onder de indruk kwam van alleen dat ene aspect van wie God is, toen begon hij te buigen in het stof. En hij zegt, Heer, ik leg mijn hand op mijn mond. Ik verfoei mij in stof en as. Ik zei, de kennis die de Heere geeft van zichzelf, die verootmoedigt de mens. Je komt namelijk, hoe meer je van de Heere mag weten en hoe meer de Heilige Geest belieft om ons in onze ziel te openbaren. Je komt altijd en meer voor die ontzaglijke tegenstelling te staan. Zijn grootheid en mijn nietigheid. Zijn heiligheid en mijn verdorvenheid. Zijn rechtvaardigheid en mijn ongerechtigheid. Zijn wijsheid, mijn dwaasheid. En dat verootmoedigt. Dan reist de mens niet omhoog als een paddenstoel, om het nu voortaan ook al een ander te kunnen vertellen. Maar dan buigt de mens in verootmoediging voor God. Hoe groter we van God gaan denken, hoe kleiner we van onszelf gaan denken. Dat is ook vrucht. En dan derde, ja, als je die kennis van de Heere mag beginnen te krijgen, dan heb je er nooit genoeg van. En je krijgt er ook nooit genoeg van. Dan wordt er gesproken in Hosea 3, de Heere kennen en vervolgen te kennen. En dan kom ik even terug bij dat schriftgedeelte wat we gelezen hebben, want dat is natuurlijk niet voor niets gelezen. Dat heeft te maken met de boodschap die onze catechismus ons vanavond meegeeft. Kijk, de Heere had heel wat van zichzelf aan Mozes bekendgemaakt. En op zijn verzoek, op Mozes' verzoek, had de Heere geantwoord dat hij inderdaad met Israël mee zou gaan. Mozes had gevraagd: Heere, als u dat niet doet, laat ons van hier niet optrekken. Wat moet er dan van ons terechtkomen? Als u niet meegaat, dan komen we om in de woestijn. Gaat u alstublieft mee, en als u besluit dat u dat niet kunt doen, omdat het een hardnekkig en een wederspannig volk is, dan is het voor ons veiliger om hier te blijven. En toen heeft de Heere gezegd: Mozes, ik heb uw aangezicht opgenomen in deze zaak. Ik zal met u meegaan. Nou, dat was nogal wat, dat Mozes die toezegging van de Heere kreeg. Dat bewijst, om nou maar eens wat te noemen, dat bewijst Gods liefderijke zorg voor zijn volk Israël. Dat bewijst dat God goed is, dat hij met zo'n volk ook nog mee wil gaan. Dat bewijst dat de Heere aan zijn woord getrouw is, want hij had het beloofd ook. En nou blijkt het woord van de Heere waar te zijn en betrouwbaar te zijn. Dat is nogal wat Mozes zo in die paar woorden van de Heere eigenlijk meekreeg. Als het gaat om de kennis Gods, om het wezen Gods dat daarin geopenbaard wordt, dan heeft Mozes een geweldige, rijke openbaring gekregen. God is goed. God heeft zijn volk lief. God is de getrouwe. En is Mozes dan tevreden? Oh, hij is diep verwonderd. Maar u ziet tegelijkertijd dat hoe meer de Heere van zichzelf bekend maakt, hoe meer Mozes gaat vragen van de Heere. Want als de Heere dat gezegd heeft, ik zal meegaan, Mozes. Dan zegt Mozes tegen de Heere: Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan vraagt hij om nog verdergaande, nog rijker openbaring Gods. Dan wil Mozes nog meer van de Heere zien. Nou, dat is nou het resultaat als de Heere begint door zijn geest ons God te doen kennen. Ik citeerde zo pas al op Psalm 111. Wie ooit daarin zijn lust genoot, die doorzoekt die ijverig en bestendig. Daar raak je er nooit in uitgestudeerd en je krijgt er nooit genoeg van. Want alles wat van de Heere van zichzelf openbaart, dat is zo verrukkend, dat is zo zaligmakend, dat is zo vreugdeverwekkend, dat is zo rijk. En vandaar dat de mens dan meer en meer begeert te weten. En wat kunnen we onszelf dan bij tijden ook moeten beschuldigen van traagheid? En zo wordt het inderdaad in het leven van Gods kinderen, dankzij dat werk van de Heilige Geest. Want die zit niet stil, die rust niet. Die gaat door. Gemeente, nogmaals de vraag. Zo pas heb ik gezegd: kent u de Heere? Kent u hem zo? Kent u hem door dat onderwijs van de Heilige Geest? Kent u hem door dat schoolgaan op de school van de Heilige Geest? Kent u hem door die persoonlijke ontmoetingen? Kent u ook die vruchten? Die ootmoed, die heiliging des levens, en die begeert om er meer van te weten te komen. En zou dan de bede, zoals we die in het begin van deze verklaring van de catechismus vinden, niet op zijn plaats zijn? Geef ons eerstelijk dat we u recht kennen. Wie van u kent de Heere niet? Wie van u, als er zo gepreekt wordt, moet dan zeggen: ja, nee, zo niet. Ik weet wel een aantal dingen van God, maar ik heb hem zo nog nooit ontmoet. Ik ken hem niet in die persoonlijke omgang. Ik ken hem niet in die verborgen omgang. Moet dat dan echt? Is dat dan echt nodig? Hoort dat er dan echt bij? Kunnen we niet volstaan met geloven? Gemeente, wat is geloven zonder deze ervaring? Wat voor geloof is dat? Wat voor geloof in God is dat? Dat niet kent en heeft deze ervaringen, deze ontmoetingen, dit onderwijs van de Heilige Geest. Is dat geloof? Je kunt het een naam van geloof geven, maar het is geen geloof. Het is niet het zaligmakend geloof. Moet dat dan echt zo? Ja. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Maar ik ken dat niet. Dan is het niet goed met u. Dan staat het niet goed met u. En dan mag u wel degelijk bidden met onze catechismus. Geef ons eerstelijk dat we u recht kennen. Recht kennen. Recht kennen. Maar ook al zijn we door genade op de school van de Heilige Geest gebracht, dan weten we nog maar zo'n klein beetje. Als we dan hier al eens even om de hoek van de deur gekeken hebben, en als we daar misschien al eens even een bladzij gelezen hebben waar het ging over de heiligheid of over de gerechtigheid Gods, dan beginnen we er misschien uit de verre verte wat van te zien. Maar dan blijft het gebed op zijn plaats. Geef ons eerstelijk dat we u recht kennen. En neem de woorden uit Hosea 6 er maar bij. En dat we vervolgen. Mogen om u te kennen. Amen. We zingen de lofzang van Maria en daarvan het derde vers. Samen danken. Ja, Heer, het past ons om uw naam te danken. Om wat u ons vanavond gegeven hebt, maar ook om wat u in uw woord hebt gezegd van uzelf, om de rijke godsopenbaring. Wat u van uzelf gesproken hebt en omdat u ook uw geest gegeven hebt, opdat we door die geest zouden worden onderwezen, ook in de kennis van u en van uw deugden en van uw werken. Heere, laat ons alle zien hoe nodig dat is. Geef ons er ook lust toe om dat onderwijs van de Heilige Geest te zoeken en steeds weer te zoeken. Geef ons heilbegeerte en onttrek onze harten en onze geesten aan al die invloeden van beneden. We hebben genoeg te doen, Heere, hier op aarde. En er zijn genoeg verantwoordelijkheden en er gaat genoeg tijd heen met dingen die u ons te doen geeft en opdrachten die u ons ook ten aanzien van onze levenstaak op aarde te verrichten geeft. Maar er hoeft toch niet meer tijd besteed te worden aan die dingen dan echt nodig is. En er hoeft zeker toch ook geen tijd besteed te worden aan dingen waar onze ziel ook helemaal niets mee opschiet, maar eerder van achteruit gaat. Heere, geef ons hartelijke begeerte om u te kennen en om in de diepten Gods, zoals die in de schriften geopenbaard worden, toch ook in te dalen onder de leiding van de Heilige Geest. Maak het voor ons een waardevolle, een begerenswaardige zaak om te mediteren over uw almachtigheid, over uw wijsheid en uw goedheid en uw gerechtigheid en uw barmhartigheid en uw waarheid en zoveel deugden als er in u zijn. Heere, mag dat van ons ook gezegd worden. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Heilig dan uw woord aan onze harten. En als we het niet kennen, Heere, als we er niet geweest zijn, als we het niet ondervonden hebben. Als het theorie is en meer niet, zegt u ons dan alle rust die een valse rust is op en drijft u ons uit tot de school van de Heilige Geest met de bede: geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En laat dat ook de bede zijn en blijven bij allen die u in beginsel leerden kennen, om te mogen voortgaan in die kennis. Heren, we danken u voor uw woord, we danken u voor dit uur in uw huis. Ga nu met ons ook in de week. Sterk ons allen tot de taak waartoe gij roept, waar dat dan ook is. Bewaar en bescherm ons, maak ons voorspoedig in het werk onze handen. Maak ons getrouw, maak ons eerlijk, ook in het werk onze handen. En hoor ons om Jezus' wil. Amen. Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.